Hemelse Vader, dank u wel voor uw grootheid, dank u wel voor uw liefde. Dank u wel, Vader, dat u naar uw woord hier in ons midden bent. En ik bid, Vader, dat in alles wat er vanmiddag gebeurt, dat uw naam geëerd wordt, dat u verheerlijkt wordt. Vader, maak het woord leven, dat het ons zal raken, dat het tot ons zal spreken. En wat Esther ook zei, Vader, dat we niet alleen hoorders zullen zijn van het woord, maar dat we daders zullen zijn. Vader, kom tot uw doel, in Jezus' naam. Amen. Zo, het is een voorrecht om weer wat te mogen delen vanuit Gods woord. En het thema waar ik het vandaag over wil hebben is denk ik ontzettend belangrijk voor eigenlijk iedereen in de wereld. In het bijzonder ook voor ons de gelovigen. En hoe meer je erover leert vanuit het woord van God, hoe belangrijker het eigenlijk ook lijkt te zijn. En hoe alles om dit eigenlijk dit centrale thema draait. En het thema waar ik het over wil hebben is de liefde. Leven vanuit bewogenheid. Nou, als we kijken naar de wereld waarin wij leven, zien we heel veel onrecht, heel veel pijn, heel veel ruzie, de verdraagzaamheid is er heel vaak niet. Mensen worden vermoord om de kleinste dingen. Als mensen kunnen promoveren op hun werk ten koste van jou, dan zullen ze heel vaak ten koste van jou dat soort dingen doen. Dus de liefde is iets wat heel erg ontbreekt in deze tijd. En de liefde is denk ik ook de remedie om hier tegenin te gaan. Het woord leert ons ook dat we het kwade, de verkeerde dingen moeten overwinnen door het goede. En daarom wil ik vandaag er dieper op ingaan. En dan wil ik kijken, wat leert Gods woord ons dan over liefde? En wat kunnen wij ermee, wat moeten wij daarmee? Nou, dit thema is ontzettend breed. Dus het is onmogelijk om alles te behandelen. En ik heb geprobeerd een lijn in het woord te brengen met behulp van de Heilige Geest. En het centrale thema zal zijn nog leven vanuit bewogenheid. Nou, als we meer over liefde willen weten, moeten we eerst weten wat liefde is. En liefde is een persoon. En als we dus de liefde willen leren kennen, dan zullen wij die persoon moeten leren kennen. Door heel de Bijbel zien we dat God liefde heeft voor de mensen. Hij heeft bemoeienis met ze. Hij wil gebeden worden. Hij hoort. Hij bevrijdt. Hij redt. Hij geneest. Maar het gaat veel dieper dan dat. Want God heeft niet alleen liefde, maar God is liefde. Hij is die persoon. En in de eerste brief van Johannes staan ontzettend veel interessante dingen over de liefde. Bijna dat hele boek gaat daarover. En ik wil daarmee beginnen. Eerst stuk zal ik zelf proberen te doen. En in die eerste vier versen van 1 Johannes 4, vers 7 tot en met 10. Daar wordt al zoveel gezegd en zo'n diepe waarheid zit daarin. En daar schrijft Johannes, hij zegt, geliefden, laten we elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Nou, dit waren de eerste twee versen. En hier zien we, de liefde komt uit God. Dit is dus niet zomaar een liefde. Want de mensen die niet in God geloven, die hebben ook liefde, gelukkig, houden ook van elkaar. Dus het gaat over een ander soort liefde hier. En die liefde wordt al iets duidelijker als we verder kijken in dat stuk. Want daarin schrijft Johannes, hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat hij zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Deze liefde gaat veel verder. Voordat u en ik er waren, hield God al van ons. En hoe werd dat duidelijk? Hij gaf zijn zoon om te sterven. Hij stierf aan een kruis om ons de kans te geven om opnieuw vrede met God te krijgen. En heel veel mensen maken niet, helaas niet gebruik van het aanbod. Maar hij heeft die prijs al betaald. En dat is onvoorwaardelijke liefde. En als we iets verder kijken naar dat woord, wat betekent die liefde? Als je naar de grondtekst gaat, gaat het over het woordje agape. Dat komt uit het Grieks. En wat ik altijd geleerd had, dat is onvoorwaardelijke liefde. Nou, als je ziet dat God zijn zoon al gaf voor jou, voordat jij er was, voordat je hem überhaupt kon liefhebben, dat is onvoorwaardelijke liefde. Als we nog iets meer naar de betekenis gaan kijken, dan zien we dat het ook is genegenheid, gevoel van sympathie, bereid zijn om iemand te helpen, welwillendheid, liefde, mededogen, dat is ook medelijden, bewogen zijn met de ander en broederlijke liefde. Nou, een kenmerk van een discipel van Jezus is dat hij anderen lief heeft. Deze liefde waar we het nu over hebben, hebben we niet van onszelf. Wij kunnen niet iedereen liefhebben. Wij hebben niet bewogenheid voor iedereen. En Johannes schrijft ook, deze liefde is uit God. Wanneer we uit God geboren worden, ontvangen wij deze liefde. En de liefde is ook een vrucht. En daar wil ik niet te lang op ingaan. Maar dat moet ontwikkelen. Een vrucht moet groeien. Je hebt niet ineens bewogenheid voor iedereen. Maar ik wil vandaag daar dieper op ingaan. Nou, het eerste aspect is dus, God is liefde. Hoe liet hij zijn liefde aan ons zien? Heb ik eigenlijk al verteld, maar ik wil het ook nog in een ander vers met u bekijken. En dan gaan we naar 1 Johannes 3, vers 16 tot en met 18. 1 Johannes 3, vers 16 tot en met 18. Staat achter in de Bijbel, vlak voor Openbaringen, het laatste boek. In Johannes 3, vers 16 tot en met 18. Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Naar vers 18. Mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Nou, hoe liet God zijn liefde aan ons zien? Wat het eerder al benoemd, doordat hij zijn enige zoon gaf voor ons. En dan staat er, wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hen toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? En dan moet ik denken aan de tekst over dat geloof zonder werken dood is. En het is heel apart, het is een hele simpele tekst, het is heel duidelijk, je hoeft niet heel intellectueel te zijn om het te snappen. En toch heeft het heel lang geduurd voordat ik eindelijk die tekst met het voorbeeld goed begreep. En ik doe het uit mijn hoofd, ik weet niet precies hoe het er staat, maar er staat er iets van, als je ziet dat je broeder het koud heeft en de nacht komt, iets in die trant, en je zegt, hey, God zegen, man, ik zal voor je bidden, ik hoop dat je het warm hebt. Daar heeft hij niks aan. Als het kan, als je in staat bent, je kan niet iedereen helpen, geef hem een jas. Geef hem iets dat hij het warm heeft. Daar heb je wat aan. Zo is je geloof dood. Het stelt niks voor als er geen werk aan gekoppeld worden. En zo is het met de liefde eigenlijk ook. Als onze liefde alleen bij woorden blijft, en dat staat in vers 18. Het stelt niks voor. We moeten onze liefde tonen met woord en met daad. Niet alleen met woorden. Als ik alleen maar tegen Wietse zeg dat ik van haar hou en ik laat nooit iets aan haar zien, dat ik om haar geef, als ik niet voor haar zorg, als ik niet tijd voor haar maak, dan stelt mijn liefde niks voor. En zo is het ook naar God. Nou, we hebben dus de vraag al beantwoord. Wie is liefde? Dat is God. Hoe liet hij het aan ons zien? Ook door zijn daden, door zijn werken, toonde God zijn liefde aan ons. Want hij werd mens en hij stierf. Dat is een behoorlijk werk. Hoe kunnen wij dan onze liefde aan God betonen? En gelukkig schrijft Johannes dat antwoord ook voor ons op. En dat gaan we zo lezen. En de afgelopen maanden ben ik bezig geweest met het schrijven van wat lessen. Wat hoop ik in de toekomst tot grote zegen zal zijn. En het is grappig als je ziet dat alles steeds op hetzelfde neerkomt in het evangelie. Het is zo simpel tot een bepaalde hoogte. Maar het komt altijd op het volgende neer. Dus bij het volgende vers zou ik je bijna willen uitdagen. Let extra goed op. Hoe kunnen wij onze liefde aan God laten zien? Want alles wat we doen in het geloof valt en staat met dit principe. En dat kunnen we lezen in 1 Johannes 5, vers 3. Staat ze in de buurt? Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen. En zijn geboden zijn geen zware last. Gehoorzaamheid. Wij kunnen onze liefde aan God laten zien door zijn geboden in acht te nemen. En dat betekent erbij stilstaan, erover nadenken en met de hulp van de Heilige Geest proberen dat toe te passen in de praktijk. Zo laten we onze liefde zien aan God. We laten het ook zien door tijd te geven, met het woord bezig te zijn, tot God te naderen in gebed, door te geven van je financiën, kan je God eren, je vertrouwen in hem stellen. Nou, Johannes spoort ons aan om elkaar lief te hebben. En waarom doet Johannes dat? Johannes heeft namelijk uit eerste hand van Jezus het nieuwe gebod voor de gelovigen gehoord. Jezus zei namelijk, vlak voordat hij stierf, een nieuw gebod geef ik u. Namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor, dus door die onderlinge liefde, zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent. Als u liefde onder elkaar hebt. Nou, wat interessant is, het is een gebod. Jezus vraagt het niet. Jezus gebiedt ons om elkaar lief te hebben. Nou, ik zal je vertellen, ik kan dat niet op eigen kracht. En daar hebben we die liefde van God voor nodig. En die mogen we ontvangen wanneer we opnieuw geboren worden, wanneer we uit God geboren worden. Maar het is een gebod. En het is iets waar we ons naar uit moeten strekken. Daarnaast is die liefde onderling, het gaat nu puur om de gelovigen onderling, is een getuigenis voor de mensen buiten dat wij discipelen van Jezus zijn. Dus een liefde en een discipel zijn van Jezus is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daaraan zullen de mensen weten dat wij discipelen van Hem zijn. Dus het is een geweldige graadmeter voor ons gelovigen om te kijken hoe ver we zijn in onze wandel met God. In hoe ver we zijn met onze handel met de mensen om ons heen. En voor degene die aantekeningen maken, je kan het lezen in Johannes 13, vers 34 en 35. Het mooie is ook, wanneer wij zullen groeien in deze liefde, dat het veel makkelijker zal worden, voor u, voor mij, om Gods wil te doen. Want God is namelijk liefde. En als wij liefde hebben voor de mensen om ons heen, zal je automatisch goed met anderen omgaan. En dat is weer een getuigenis voor hen. En van daaruit denk ik ook, een van de belangrijkste dingen in het christenleven, is dat die liefde zich in ons ontwikkelt. Nou, Jezus geeft een geweldige illustratie van hoe ver onze liefde moet gaan. Ik heb het nu voornamelijk gehad over de liefde onderling. Maar ik wil met u een gelijkenis lezen in Lucas 10, vers 25 tot en met 37. Een hele bekende gelijkenis. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij, Jezus, zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naast als uzelf. Hij zei tegen hem, u hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Maar hij, de wetgeleerde, wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus, wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei, een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er de priester langs diezelfde weg. En toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem, ga heen en doet u evenzo. Ik vertelde al eerder dat we vooral keken eerst naar de liefde onderling voor ons als gelovigen. Maar God wil dat we nog veel verder gaan dan dat. En ik denk dat er niet een beter verhaal is waarin dat geïllustreerd wordt. Zoals veel van jullie weten, leefden de Joden en de Samaritanen niet in een goede relatie met elkaar. Ze moesten niks van elkaar hebben. En wie is nou uitgerekend de persoon die die gewonde man uit Israël helpt? Was het de priester, de gelovige, degene die het voorbeeld zou moeten geven. Voor de rest, was het de leviet, ook iemand die vaak een belangrijke taak had in het huis van God, sliepen er met een boog omheen. Ze betoonden geen liefde. En Jezus zegt dat onze liefde verder moet gaan dan culturele of meningsverschillen. Het maakt niet uit wie er voor je ligt op straat. Het maakt niet uit wat hij heeft gedaan tegen jou. Zo ver moet die liefde gaan. En ik kan dat niet vanuit mijzelf. En ik neem aan u ook niet. En daar hebben we die liefde van God voor nodig. Als ik soms de ellende in de wereld zie en ik laat me gaan in het vlees, in mijn oude natuur, in mijn oude manier van denken, dan zou je wel zeggen, het is maar net goed dat hij dood is. Daar hebben we geen last van. En dan denk ik vooral aan de terroristische aanslagen. Wat verdriet doe je mensen aan? Maar Jezus zegt dat we dit soort mensen ook lief moeten hebben. En deze mensen zijn ook kostbaar voor God. Net zo kostbaar als u. Net zo kostbaar als dat ik ben. En ik denk dat dat iets is waar we ons echt naar uit moeten strekken. In gebed, in geloof, dat God dat doet groeien in ons. Want Jezus zegt, en dat zegt hij tijdens de bergreden. En dat is een geweldige toespraak van Jezus. Heel bekend. Waarin hij allerlei nieuwe leefregels als het ware aanhaalt. En hij gaat nog verder dan eigenlijk dit verhaal van de Samaritaan. Want hij zegt, maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. Bid voor hen die u beledigen en u vervloeken. Opdat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemelen is. Als je die dingen doet, dat is een kenmerk van iemand die een kind is van God. De God die liefde is. En dan gaat hij door, want hij zegt, want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. God maakt ook geen onderscheid. Je moet met iedereen hetzelfde omgaan. En dan zegt hij ook nog een heel mooi stuk, want als u hen lief hebt, die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen de tollenaars niet hetzelfde? En in dit geval kan je de tollenaars zien als de mensen die niet geloven. Als u alleen uw broeders groet, alleen de gelovigen, de mensen met wie je close bent, wat doet u meer dan anderen? Doen de tollenaars dat ook niet? Nou, deze tekst gaat dus verder dat we iedereen lief moeten hebben. En daar hebben we Gods liefde voor nodig. En het is niet moeilijk en bijzonder om van iemand te houden die van jou houdt. Dat is niet de uitdaging. Maar het is de uitdaging om een stap verder te gaan. En daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. En dan gaan we naar het mooiste voorbeeld. Naar Jezus. Hoe was Jezus? Hoe ging Hij met mensen om? En hoe behandelde Hij mensen? En vanuit welk principe handelde Hij? Van waaruit? En dan wil ik met jullie gaan naar Matteüs 20, vers 29 tot en met 34. Het gaat over de blinden van Jericho. En toen zij Jericho uitgingen, volgde een grote menigte hem. Dat is Jezus. En zie, twee blinden die aan de weg zaten riepen, toen zij hoorden dat Jezus voorbij ging. Heere, zoon van David, ontferm u over ons. En dit woord, dat viel me later pas op, geeft al aan hoe zij Jezus kende, hoe Jezus bekend stond in die tijd. En daar kom ik zo nog op terug. De menigte bestrafte hen, opdat zij zouden zwijgen. Maar zij riepen des te meer, ontferm u over ons, Heere, zoon van David. En Jezus stond stil, riep hen en zei, wat wilt u dat ik voor u doen zal? Zij zeiden tegen hem, Heere, dat onze ogen geopend worden. En nu komt het. En Jezus, die innerlijk met ontferming bewogen was, raakte hun ogen aan en meteen werden hun ogen ziende en zij volgden hem. Nou, wat was de reden dat Jezus stopte en dat hij die mensen uiteindelijk genas? Dat hij deed wat in zijn vermogen lag om te doen. Hij was met innerlijke ontferming bewogen. En wat is dat, met innerlijke ontferming bewogen? Dat houdt in dat je het lot van iemand aantrekt. Iemands situatie raakt jou, het doet je pijn, je vindt het erg dat in dit geval die mensen blind waren. En als we verder kijken in de evangelie, in de eerste vier boeken van het Nieuwe Testament, die allemaal over het leven van Jezus gaan, dan wordt er tenminste 6 keer gezegd dat Jezus met innerlijke ontferming bewogen was. En elke keer wanneer hij dat had, handelde hij daarnaar. En wat voor situaties waren dat? Hij zag een keer de menigte. En er waren velen ziek. En hij genas de zieken. Hij had compassie met ze. Hij was bewogen. Het raakte hem. En hij was in staat om met een oplossing te komen. En dat deed hij. In een andere situatie. Ik ben al lang klaar hier, dus ik kan weg. In een andere situatie gaat het om de twee blinde mannen, hebben we net gelezen. Maar ook met de Melaatse. Met de bezeten man die hij bevrijdt. En het laatste voorbeeld gaat over een vrouw die haar enige zoon is verloren. In Nain. En wat doet Jezus? Elke keer handelde hij vanuit de bewogenheid die hij van binnen ervoer. En wat was het resultaat daarvan? Genezing, bevrijding, opwekking uit de dood. Het bracht leven bij mensen. Het bracht geluk, het bracht liefde, blijdschap. Alhoewel de nadruk vaak ligt op de kracht van God, is het heel belangrijk dat we ook heel goed beseffen dat hij handelde vanuit de liefde. En niet om te laten zien wat hij toe in staat was, maar om te laten zien wie hij was. Hij ging rond goeddoende, genas allen die ziek waren. En dan komt eigenlijk de vraag voor ons. En ik denk dat dit iets is wat je echt mee zou kunnen nemen in je gebed aan God. En dat is, wat raakt jou? Wat doet jou pijn? En wat doen we daarmee? Want God wil door ons werken. We zullen dezelfde werken doen als Jezus, zegt Jezus zelf. Dat belooft hij. En natuurlijk denken we aan de krachten. Dat hij de mensen genas. Maar wat dacht je van gewoon omzien naar de mensen die het minder goed hadden? Bij de zondaren aanwezig zijn. Mensen die God niet kenden. En hun liefde betonen. Barmhartigheid betonen. De liefde oordeelt niet. De liefde veroordeelt niet. In ieder geval niet de mens. Als het goed is. En daarin is hij een voorbeeld voor ons. En hij wil ook door ons heen werken. En ik zou u willen uitdagen om God te bidden. Wat is het dat ik hier mag doen op aarde? Want ik kan niet iedereen helpen. Mijn vader kan niet iedereen helpen. Wietse kan niet iedereen helpen. Maar welke groep kan ik bereiken? En wilt u die bewogenheid in mijn hart leggen die alleen van u kan komen? Die liefde. En daarnaast de wijsheid wanneer je ook moet handelen. Want nogmaals, je kan niet iedereen helpen. Maar doe het samen met de Heilige Geest. En er was een geweldige evangelist. Ik had er nog nooit van gehoord. Uit Amerika. En ik word enthousiast van deze man. Hij heet Everett Swenson. En tijdens en vlak na de Koreaoorlog was hij daar als legerpredikant. En er was een verschrikkelijke chaos in dat land. Er was een verschrikkelijke situatie. Hij zag heel veel kinderen zwerven op straat. Sommigen waren wees. Anderen waren verstoten omdat ze een Amerikaan als vader hadden. En hij zag dat en hij had bewogenheid voor ze. En hij ging naar huis. En het liet hem niet los. En hij besloot een weeshuis daar te sponsoren. En vervolgens ging het goed en kwamen er meer weeshuizen. En vanaf 1952 startte hij met een organisatie. En de organisatie die zorgde ervoor dat gezinnen uit het Westen kinderen kunnen ondersteunen in ontwikkelingslanden. En wat houdt dat in? Kinderen kunnen met een bepaald project meedoen. Ze krijgen in ieder geval een goede maaltijd één keer per dag. Ze krijgen onderwijs. Ze horen het evangelie. Ze worden klaargemaakt om straks een beroep uit te kunnen oefenen als ze van het project weg moeten gaan. En dit werk is zo verschrikkelijk mooi gegroeid. Van 35 weeskinderen in 1952... naar 1,8 miljoen kinderen vandaag die mee kunnen doen aan zo'n project. En hij was ook geïnspireerd door een tekst van uit Matteüs 15 vers 32. Dat is vlak voor de tweede wonderbare spijziging. Als Jezus de mensen ziet die 3 dagen bij hem zijn geweest en eigenlijk moeten ze weggaan. Maar hij is zo bezorgd, Jezus, dat als hij ze weg laat gaan zonder eten, dat ze het niet eens halen. En daar staat, hij was met innerlijke ontferming bewogen. En hij voorzag in de nood. En door die tekst was hij geïnspireerd. En wat een geweldig voorbeeld voor ons, wat 1 persoon, en uiteindelijk met behulp van anderen, kan bewerkstelligen. Door gehoor te geven aan dat wat in je hart leeft, dat wat je raakt. Door het samen met God te doen. En hij kon geen betere naam geven aan deze organisatie dan dat hij gedaan heeft. En die naam is Compassion. Bewogenheid, omzien. En dat is maar 1 iemand. Wat dacht je van Anne van der Bijl? Iemand die heel veel bewogenheid had voor christenen die vervolgd worden, onze broers en zusters, die het zoveel moeilijker hebben dan wij. En hij zet daar wat voor op en nu worden zoveel van hen bemoedigd en gesteund door de christenen die het wat makkelijker hebben. En ik had nog een voorbeeld, maar dat zij altijd zien als je niet opschrijft. Ik heb geen idee meer wat het was. Maar zo zijn er wel meer. Die kijken, wat raakt mij? Hey, is dat hetgeen waar God mij voor wil gebruiken? Als je het over de liefde hebt, dan kan één hoofdstuk eigenlijk niet weggelaten worden. En ik zie dat het nog vroeg is, dus we gaan het gewoon een stukje lezen. En Paulus schrijft daarover in 1 Korinthe 13. En we lezen niet alles. En ik ga er ook niet te diep op in. Daar schrijft: als zou ik de talen van mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En als zou ik de gaven van profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en als zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En als zou ik mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en als zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. Wat ik hier uithaal als ik dit lees, is dat liefde de basis moet zijn van al ons handelen. En de mate van liefde waarmee wij de dingen doen, bepaalt de waarde van wat wij gedaan hebben. Ik kan iemand iets geven, gewoon hier, hoef het niet, je mag het hebben. Ik kan niet blij mee zijn. Het heeft niet zoveel waarde. Maar ik kan iets geven omdat ik weet dat je het nodig hebt. Ik kan iets geven omdat ik weet dat je er blij van wordt. Ik kan iets geven om mijn liefde aan jou te betonen. En dan heeft het heel veel waarde. En ik denk dat dat een mooi principe is, om dat in ons achterhoofd te houden. Dat wat we ook doen, proberen te doen vanuit liefde. Als je verder leest, en dan zie je wat de liefde allemaal is. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. Niet jaloers. De liefde prompt niet. Ik denk dan altijd, de liefde doet niet stoer. Is dat voor sommigen misschien een woord vandaag. Zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijft zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. En de laatste, heel belangrijk. Zij verdraagt alle dingen. Nou, wij kunnen de Bijbel gebruiken als spiegel. En ik denk dat dit een heel mooi hoofdstuk is om eens te kijken, hey, hoe zit het met die liefde in mij? En bij mij schort er ongetwijfeld nog het een en ander aan. Dat is niet erg. Maar het is heel belangrijk dat we ons bewust zijn dat we groeien. Dat we vooruit gaan, dat we stappen maken. En als je van, hey, ik verdraag nog niet alle dingen. En dat je erop gefocust bent. En dat bedoel ik niet meer dat je het op eigen kracht doet. Maar als je bewust bent van dingen, kunnen dingen wel makkelijker veranderen. En je kan God heel specifiek vragen om je daarin te helpen. En ik had vorig jaar een opleiding gedaan, een managementopleiding. Klinkt heel stoer en heel veel. Was ook wel heel leuk. Het was niet overdreven grote opleiding. Maar dat is een opmerking die ik niet eerder had gehoord. Vrij bekend is. En dat is: alles wat je aandacht geeft, groeit. En dat werd vooral gebruikt op een negatieve manier. En vooral het onderwijs. Als je steeds aan negatieve dingen denkt, ja, dan wordt het steeds groter voor jou. Maar zo werkt het ook positief. Maar als wij beseffen hoe belangrijk de liefde is, en we gaan er meer aandacht aan geven in ons gebed, wanneer wij lezen in het woord, door er bedachtzaam op te zijn, wanneer wij met mensen omgaan, zal dat ook gaan groeien in ons. En vergeet alstublieft niet, de liefde is een vrucht. Dus het moet de tijd krijgen, ook om zich te ontwikkelen. Maar laten we ons ervan bewust zijn. Laten we onszelf elke dag onderzoeken. Als ik kijk naar mijn bewogenheid. Waar heb ik bewogenheid voor? Dan denk ik terug aan het moment dat ik wel eens in Amsterdam kwam. En zag een grote menigte van mensen. En er was dan vaak een centraal station bijvoorbeeld. En dat verandert ook. Die groep blijft niet hetzelfde. Mensen stromen in, mensen stromen uit. En dan vraag ik mij af. En dat komt dan in me op. Van hoeveel van deze mensen zouden nou gered zijn? Als het nu stopt. En dat raakt mij. En Vandaar dat probeer ik te handelen. Daarom heb ik soms misschien iets meer de drang. Ik denk van, mensen moeten het evangelie weten. En ik probeer het gepast te doen. En dat lukt me misschien niet altijd. Maar ze moeten het in ieder geval horen. En ik heb dat ook soms met zieken. Ik was laatst een tijdje terug op de fiets. En toen zag ik een blinde man of een slechtziende man. En die moest rennen voor de trein. En dat vond ik eigenlijk heel akelig om te zien. En er was nog een andere man. En alhoewel hij hem volgens mij op zich een beetje hielp, probeerde hij toch voor te zorgen dat hij in ieder geval wel de trein haalde. Nou, dat veroordeel ik helemaal niet, daar gaat het niet om. Maar het gaat mij om die man die dus niet zo dat voor zichzelf zo goed kon regelen. En dan wil ik eigenlijk naar die man toe. En praten en bidden en geloven dat God zijn ogen opent. En dat is waar bewogenheid bij mij vandaan komt. En ik denk dat het belangrijk is dat we ons daaruit gaan zeggen van God, wat wilt u dat ik ga doen? Waar mag ik me in gaan bewegen? Hoe mag ik tot zegen zijn? En vanuit dat gezegd te hebben, wil ik naar het laatste punt gaan. En dat is het belang van omzien naar de ander. En terwijl ik met het boekje bezig was, heel veel van die punten komen hierin terug, kwam ik bij deze tekst. Uit Matteüs 25. Niet dezelfde als Marcel. Waarin Jezus praat over het laatste oordeel. En als je dat goed bekijkt, dan zien wij daar hoe belangrijk God het vindt. Dat wij omzien naar de ander en hoe zwaar dat telt. En als ik het goed begrepen heb, telt het ontzettend zwaar. Er komt een oordeel en er staan schapen en bokken, dat is beeldspraak. En de schapen staan over het algemeen voor de gelovigen die doen wat God zegt. En de bokken, in ieder geval niet voor mensen die gehoorzaam zijn. En ik wil dat als laatste stuk van alles met u lezen. En dat staat dus in Matteüs 25. En dan wil ik lezen vanaf vers 34 tot en met 40. Dat is het moment dat Jezus zich tot de schapen richt. Tot degene die geprobeerd hebben om de wil van God te doen. Vanaf vers 34 tot en met 40. Matteüs 25, vers 34. Dan zal de koning, dat is Jezus, zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn: kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want, hij gaat uitleggen waarom zij binnen mogen gaan. Want ik had honger en u heeft mij te eten gegeven. Ik had dorst en u heeft mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u heeft mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u heeft mij bekleed. Ik ben ziek geweest en u heeft mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. En dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en gastvrij onthaald? Of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hen antwoorden: voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Jezus noemt hier allemaal dingen op, die ik niet ga herhalen, die ik kan samenvatten in omzien naar de ander. Hulp geven aan degene die hulp kan geven, zonder dat je er zelf helemaal aan onderdoor hoeft te gaan. En als je verder leest, en dat gaan we niet doen, dan zie je ook wat er gebeurt met de groep die geen eten heeft gegeven, die geen kleding heeft gegeven, die mensen niet hebben opgezocht. Dat zijn mensen die alleen met zichzelf bezig zijn geweest. En in het koninkrijk van God draait het niet om onszelf, maar draait juist om de ander te bereiken. En als we dat doen, mogen we binnengaan. Maar als we op onszelf gericht zullen blijven, zoals het hier staat, zullen ze niet de eeuwigheid bij God doorbrengen. Hoe belangrijk is het dan dat wij ons uitstrekken om liefde te betonen naar de mensen om ons heen. In je achterhoofd wetende dat we die liefde van God nodig hebben. Maar we mogen er ook om vragen. Nou, we hebben gehoord, God is het perfecte voorbeeld van liefde. Hij is liefde. En vanuit onszelf hebben we dat niet. En hij liet zijn liefde zien door voor ons te sterven. Zo moeten wij ook onze liefde laten zien door onze werken en in de waarheid. In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan hebben we gezien dat onze liefde verder moet gaan dan alleen de liefde hier onderling. Maar ook naar de mensen naar buiten. En een van de belangrijkste vragen die je zou kunnen stellen, die beantwoordt Jezus daar. Want die man vraagt, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Nou, wij weten, we hebben geloof in God nodig, vergeving van zonde. Maar dan komt ons deel. Wij zullen zijn geboden moeten doen. En hij geeft er niet veel geboden, hij geeft er maar twee. God liefhebben en onze naaste als onszelf. En het feit dat er bij het laatste oordeel daarna gekeken wordt, moet ons nog meer doen beseffen dat de liefde een cruciaal aspect is in het leven van elke gelovige. En ik wil graag afronden in gebed. Hemelse Vader, ik dank u dat u liefde bent. Ik dank u dat wij in u het perfecte voorbeeld hebben, hoe we om moeten gaan met de mensen om ons heen. En Vader, we hebben die liefde niet van onszelf, maar wanneer we geboren zijn uit u, ontvangen wij deze liefde. En ik bid voor ons allemaal dat wij allereerst, Heere God, deze liefde echt mogen ervaren van binnen. Want als we niet van onszelf houden, hoe kunnen we dan van onze naasten houden? En ik bid dat we alles zullen kijken naar onszelf zoals u naar ons kijkt. Dat we kostbaar zijn, dat er vergeving is in uw Zoon. Dat we bijzonder en uniek zijn. Zo bijzonder en uniek dat u een plan heeft met ons leven. Dat u met ons samen wil gaan. En wanneer deze waarheid ons vrij zal zetten en wij onze eigen waarden zullen vinden in uw waarheid, in uw woord, bid ik, help ons om deze liefde te betonen aan de mensen om ons heen. En Vader, wilt u ons ook laten zien, in ieder van ons, dat wat u wil is voor ons leven. Dat gebied, Vader, waar u ons misschien het meest in wil gaan gebruiken. En wilt u die bewogenheid opwekken, leggen in ons hart. En ons leren, door de leiding van uw geest, om van daaruit te handelen. En goed te doen, net zoals uw Zoon Jezus deed. Vader, ik prijs uw naam. Kom tot uw doel. Voor u is alle eer. In Jezus' naam. Amen.